je geen spannende dwangneuroses?
Ja, mama doet alleen maar spelletjes.
Alright, genoeg over de toverstaf van Tim. Shout-out naar Ab. Welkom allemaal bij de nieuwe podcast, het PGB Café. Ik ben Arno.
En ik ben Jimmy.
Samen zijn we Arno en Jimmy. Wij hebben een podcast voor de PGB-medewerkers in het leven geroepen. We gaan op maandelijkse basis samen zitten en elke aflevering één gast uitnodigen, een collega. Het doel is om de collega een beetje beter te leren kennen, om je collega's nog af en toe te horen terwijl je de week thuis zit te werken. Dus kortom om een beetje feeling met je collega's te blijven behouden. En vooral gewoon een leuk gesprek te hebben.
Ja, precies. En dan gaat het denk ik vooral om dat het zowel werk als dat je iemand gewoon persoonlijk ook wat beter leert kennen.
Ja.
Ik denk dat daar ook wel behoefte aan is in deze thuiswerktijden.
Niet te veel werk.
Niet te veel, zeker niet.
Nee, moet wel leuk blijven. Wij hebben vandaag onze eerste gast. Die ga ik even introduceren aan de hand van een korte introductie. De meeste collega's kennen haar wel. Nooit gezien. Je hebt haar vast wel eens door de wandelgangen horen schaterlachen. Teamleider, veranderaar, coach en inspirator. Na een dag hard werken gaat het people manager thuis gewoon verder. Kletsmajor, schundige moppetapper, beroepslieverd, influencer, scherp op het proces, focus op de mens. Vandaag zitten we met de mens, Judith. Hey, Judith.
Wauw, ik ga denk ik nu maar gelijk weg, want alles wat hierna komt, weet ik niet of ik dat allemaal waar kan maken in die introductie. Maar dank.
Ja. Ja, we hebben gekozen voor Judith. We dachten we moeten een gast hebben die alom bekend is binnen de DPGB. Alom geliefd. Dus misschien een beetje. Er zijn vast mensen zijn die je niet heel aardig vinden. Kan me niet voorstellen. Dus we dachten, ja, wie moet dan hebben? Dan komen we uit bij Judith. Er zijn heel veel gasten afgevallen eerst.
Ja, heel veel.
Namen of zullen we dat achterwege laten?
Voor de volgende aflevering.
Ja. Achter de betaalmuur.
Ja.
Ja. Ik wil eerst, ik ga je drie vragen stellen ter introductie. Dan krijgen we misschien al wat meer van je te weten. De eerste vraag, welke rituelen of tics heb je?
Oké. Ik denk dat ik dat beste aan mijn man en kinderen kan vragen. Even denken hoor, welke rituelen en tics. Nou ja, ik kom graag op tijd.
Oh.
Al merkt niemand daar wat van. Dus een van mijn rituelen is denk ik dat ik toch vaak wel te laat ben, in ieder geval privé. Zakelijk is dat wat anders, heb ik wel afgeleerd de afgelopen jaren. Dus dat is misschien wel een hele vervelende tik. En andere is denk ik een positief ritueel of tik, is dat ik eigenlijk altijd wel warm welkom wil organiseren voor iedereen.
Ja, wij kunnen dat beamen. Ze was 20 minuten te laat vandaag.
Ja, maar heb je dan zeg maar... Het zijn niet echt tics, maar meer gewoontes eigenlijk. Mm. Heb je geen spannende dwangneuroses? Dat je dingen moet aanraken, juist niet moet aanraken. Mensen moet aanraken.
Fietsadels.
En dat laatste is een beetje lastig in deze tijd natuurlijk. Nee, heb ik niet gehad. Mijn zus overigens wel, die heeft dat serieus gehad vroeger. Dus ik weet wel wat het is om dat te hebben. Mm. Erg vervelend. Is gelukkig goed gekomen. Maar ik heb zelf denk ik, niet dat ik zo kan bedenken. Gelukkig maar.
Ja, het kost aardig wat tijd, namelijk op zo'n dag hoor.
Wat?
Te laat komen.
Nee, als je die dingen wel hebt. Zeg maar, als je voordat je het huis uit gaat, de trapleuning op bepaalde plekken moet aanraken. Of over de witte zebra strepen lopen.
Is dat eigen ervaring of niet?
Semi-autobiografisch. Ja.
Die witte zebra strepen heb ik ook.
Ja. Die trapleuning heb ik ook eigenlijk.
Ja?
Ja. Je hebt altijd, als je op de fiets een sprongetje maakt, dat je achterom kijkt of iemand het gezien heeft.
Ja, ja. Dat heb jij dan. Ja, dat is zeker.
Ja.
Alright, tweede vraag. Wat is de grootste prestatie van je leven tot nu toe?
Oeh, mooie vraag.
Nu nog een mooi antwoord.
Ja, ik denk toch wel moeder worden. Ja, dat is niet. Ja, dat krijg je, dat is een geschenk. Het is niet zo dat ik daar zelf. Tuurlijk, je zet een kind op de wereld en je mag het dragen. Maar het is toch wel een zegen als je het mag ontvangen. Maar dat vind ik ook wel gelijk de grootste uitdaging die er is. Om kleine mensjes op te laten groeien tot mooie volwassenen. En dat is elke dag denk ik nog een... ik vind het een mooie reis. En ik hoop dat ik, als ik terug mag kijken over een hele lange tijd. Dat ik dan kan zeggen, dat was een prestatie die goed heb afgeleverd.
Want hoeveel kleine mensjes heb je thuis zitten?
3. 2 jongens en een dochter. Eentje bijna 16. Gennaro. Cerezo is bijna 13. En Chane die is 6. Dus van alles wat.
Ja. Leuk. Ik denk dat de meeste collega's Chane wel kennen van op de achtergrond op de webcam bij videocalls.
Even zwaaien.
Ja.
En ze zegt ook, ja mam, ik vraag wel eens wat doe ik dan nu? Want ik krijg kinderen wel beter beeld bij door dat thuiswerken. Krijgen ze natuurlijk veel beter beeld van wat je de hele dag doet. En ja, mama doet alleen maar spelletjes. Want dan ben ik weer quizmaster ergens. Of ik heb weer een quiz georganiseerd. En dan dat soort momenten mag ze er wel bij zitten. En dat vindt ze wel helemaal fantastisch. En ze doet me ook na. Als ik ben uitgelogd, doet ze de headset op. En dan gaat ze heel druk zitten typen. En dan gaat ze zitten kletsen.
Ja. Kan ze niet een keertje van je overnemen ook?
Ik denk het wel. Ik denk dat het heel grappig zou zijn.
Die zijn wel op de hoogte van de rijlen en zeilen van het Change Team inmiddels.
Ik denk het wel, ja.
Derde vraag, wat staat er nog op je bucketlist?
Ja, ik vind mezelf ontzettend gezegend mens. softie gedoe, maar het is wel zo. Ik denk wel, ik zou heel graag met mijn gezin naar de Molukken willen, waar mijn man en zijn gezin vandaan komt. En ja, die historie is... ik denk een hele mooie, maar ook... wel heel veel bepalend in de manier waarop mijn man is opgegroeid en opa's en oma's en familie. En we hebben een hele hechte familieband. Dus ik denk dat het mooi is om eens te kijken van ja, waar kom je dan vandaan? Of waar komt je familie dan vandaan? Hoe is dat ontstaan? Een ontzettend mooi land. Dus ik wil er zelf ook graag heen. En ik heb ook altijd nog wel een wens om wat te betekenen voor mensen waarvan ik denk, hey, ik kan er misschien wel iets gebruiken. Ik weet niet wat, maar dat we ook gaan kijken daarvan. Goh, zouden we met de stichting of zouden we daar nog een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren? Dus ik hoop dat dat nog een keer kan. Want het is al een paar jaar uitgesteld inmiddels. Zouden we al eerder doen.
Maar nog nooit geweest dus?
Ik niet, mijn man wel. Maar dat is echt ook al 1995, dus heel lang geleden. We hopen 2023.
En hoe lang zou je dan daarheen willen gaan?
Nou, ik neem nooit vrij, maar dan zou het wel 6 weken zijn. Dus dat wordt ook een change voor mij dan om 6 weken helemaal uit te loggen en wat anders te gaan doen.
Ja, als je thuis zit en je denkt, joh, ik ga een crowdfunding actie opstarten, daarvoor voel je vrij. Hoeft niet.
Dat ik vrij kan nemen.
Ja, de kans te bekostigen.
Ah, dat is lief.
Ja, of allemaal wat verlofuren inleveren.
Oh ja.
Dat kan ook.
Ja, oh ja. Crowdfunding voor verlof, echt goeie.
Maar die uren heb je natuurlijk al als je nooit vrijneemt.
Precies. Dus
dat is het probleem niet.
Ja. Hey Judith, jij werkt nog niet zo heel lang bij DPGB. Het voelt als de dag van gisteren dat je hier binnen kwam wandelen. Hoe lang zit je hier al?
Mei 2019.
Ja.
En daarvoor hadden wij gesprekken.
Ja.
Ik had een gesprek met Arno ook.
Ja, ja. Zij werd teamleider van ons team destijds. En dan heb je altijd nog een klikgesprek. Als je al bent aangenomen in principe. En dan kijken of het klikt met het team. En ik zat daar met een collega Marjolein. Shout-out naar Marjolein. En dat was een heel leuk gesprek inderdaad. Dus wij dachten, wij kwamen boven in het team om te vertellen van wie wordt onze teamleider en is ze leuk. En toen waren wij volmondig het met elkaar eens. Ja.
Ik vond dat ook het belangrijkste gesprek. Was ik ook het meest zenuwachtig voor. Ik denk, ja, het moet uiteindelijk wel klikken. En het was echt heel grappig, want ik vergeet het ook nooit, verteld ook aan iedereen, maar Kevin? Ik kreeg een dilemma voorgeschoteld. Wat dacht je, Jimmy?
Nee, ik dacht je weer ging benoemen dat je met Kevin ook een gesprek had gehad. En hij vroeg wat jouw intenties waren met het team.
Dat was mijn eerste ervaring inderdaad met Kevin destijds. Nee, ik had een heel leuk gesprek en later met Kevin, aangezien er al wat wisselingen waren geweest van teamleiders en Kevin wel een groot hart had voor het team en het functioneren zoals iedereen dat had, maar... Hij opperde zich die ochtend gelijk om mij even apart te nemen en te vragen welke intenties ik had. En ik kon dat echt eigenlijk enorm waarderen. Dus ik vond het wel heel mooi om dat te zien. En begreep ook wel heel goed waar dat vandaan kwam. Dus,
ja, want wij zijn... Arno en ik zitten trouwens in hetzelfde team, RT15.
Shout-out naar RT15.
Absoluut. En voordat Judith ons teamleider werd, zijn we heel lang teamleiderloos geweest. Dus we hadden een beetje, noem je dat, verlatingsangst? Of?
Bindingsangst.
Ja, bindingsangst. Ja. Dus we waren wel een beetje sceptisch. Want de vorige teamleiders die waren, die hadden ook aangegeven dat ze de intentie hadden om lang te blijven. En eentje die bleef een paar maanden en die vond toen haar droombaan, gaf ze aan. En de andere meneer, die had echt de intentie om lang te blijven. Sprak hij ook nog uit. Tenzij er één dingetje doorging wat nog liep. En toevallig ging dat net die dag ook door. En ja, toen was hij ook binnen, nou, binnen anderhalf maand misschien was hij weg.
Ja, nog sneller denk ik.
En toen
ja.
Hebben we een jaar lang geen teamleider gehad. Dus we waren blij toen, ja, toen jullie het uiteindelijk...
Nou, ik kreeg een proeftijd van 3 maanden. Dus de deal was, volgens mij heeft Kevin dat nog gezegd, na 3 maanden praten we verder. Nou, ik vond het wel een fair deal.
Ja, je hebt ons dan nog in de steek gelaten natuurlijk. Dat hebben we ook niet vergeten.
Niet helemaal, hè.
Want wat doe je nu?
Ja, ik heb... even denken. Ach, de tijd die... Door corona ben ik af en toe gewoon... Het zullen meer mensen hebben wanneer nou wat in de tijdslijn is gebeurd. Maar ik ben op een gegeven moment de overstap gemaakt naar PGP 2.0. Omdat ik een change-achtergrond heb en ik hou van veranderingen. En ook, nou, ik wilde graag een bijdrage aan leveren. En het moeilijkste was om afscheid te nemen van RT15. Want dat was gewoon heel fijn samenwerken. Met veel lol, maar ook gewoon een lekkere goede werkethos met elkaar. En dingen samen oplossen. Niks was eigenlijk te gek, dus dat is... ja. Eigenlijk een soort zelfsturend team, wat je alleen maar hoeft te coachen. Dus dat ben blij dat ik dat heb mogen meemaken. Want ik kom vaak als interim teamleider of coach bij teams waar het eigenlijk helemaal niet goed loopt. En dan begin je dat eerst goed neer te zetten. En dat hoeft bij RT15 niet. Dus dat was voor mij even wennen.
Geloof jij dit of is dit geslijm?
Allebei, denk ik. Allebei.
Sorry, ga verder.
Ja, ik weet hoe je het bedoelt, Arno. Dus helemaal goed. Nou, dat was de change naar PGP 2.0. Dus eerst als teamleider daar met als doel om ook de aansluitingen goede banen te leiden. Dat DCR kon eigenlijk altijd daarvoor. Maar die was helaas wegens privéomstandigheden even een tijdje niet aan het werk. Dus ik ben in dat gat gesprongen. We gingen eigenlijk gelijk dat jaar 3 grote aansluitingen doen. Die we nog nooit van dat formaat hadden gedaan. En toen bleek al heel snel, ja, ik kan niet een team leiden en project leiden en daar alles omheen doen, want dat slurpt je helemaal op. Dus toen heb ik ook toen moeten kiezen, vond ik ook wel heel lastig, want dan ben je net in een team. En dan moet je eigenlijk na 3 maanden zeggen, ja, sorry jongens, maar dat werkt niet zo. En die aansluitingen, ja, die moeten doorgang vinden. Dus toen hebben we team A op dat moment onderverdeeld bij de andere teams. En we zijn vorige week nog uit eten geweest. Met oud team A, dat was heel leuk. Was ook een heel goed team, heel veel expertise. Ja. Dus dat was ook wel weer lastig. Dus ik denk dat wat altijd lastig is aan veranderingen, dat je weer dingen los moet laten en achter je moet laten die heel vertrouwd zijn. Waarvan je denkt, hey, ik heb het eigenlijk hartstikke goed hier, maar ik voel ergens de drang om weer verder te gaan. En dat is misschien wel een beetje hoe ik in elkaar zit. Dat is altijd even schuren van hoe lang blijf je iets wat heel goed is, blijf je daarbij. Ik heb altijd een drang om weer iets op te zoeken wat nog niet goed loopt of waar verbetering is, zodat ik daar weer een bijdrage kan leveren. Ik vraag me wel eens af wanneer dat ophoudt. Maar...
Denk je dat het ooit ophoudt? Of niet?
Dat weet ik niet. Misschien wel dat ik wat meer berusting krijg of denk van nou, ik ga nu wat langer ergens zitten en ik gun mezelf wat rust of zo. Maar ik heb het nog niet ervaren.
Maar je voelt nu nog niet de behoefte om weer iets heel anders te gaan doen, zeg maar?
Nee, we hebben echt zo'n spannend jaar voor ons. Met weer 3 grote aansluitingen mogelijk. Gemeenten die we gaan piloten. Er is echt nog heel veel te doen.
Ja.
En ook wederom zit ik weer in een heel leuk team. Ik denk, ik ben elke keer gezegend dat ik in die leuke teams inrol.
Zijn er ook teams waar je niet in zou willen zitten dan?
Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Want ik vind het ook altijd interessant als ze gewoon... Ik heb als teams gehad waar mensen echt gewoon ruzie hadden. En er kampen waren en... Ja, dat vind ik ook weer super interessant. Denk ik, hoe bestaat het? Weet je wel, we zijn gewoon aan het werk. En je hebt ruzie met elkaar en je vecht elkaar de tent uit. En denk ik, oh, nou, interessant. En dan gaan we eens kijken hoe we dat beter kunnen maken. Maar als dat niet verandert, dan wil ik er niet blijven. Dus ik wil er wel heen tot ik denk van, oh ja, nu hebben we een goede sfeer. Dus ik wil niet in teams blijven waar het niet beter wordt.
Moeten we nu vragen voor een top 3 van de teams die ze hier heeft gehad? Of is dat lullig voor die andere 2 teams?
Ik zou het niet vragen. Nee.
Hey, want je zegt, ik ben bezig met het conversie, dus het change team. En de conversie van 1.0 naar 2.0 is dat dan. Hoe ziet dat een beetje uit? Zeg maar? Wat is jouw taak? Zeg maar? Wat doe jij voornamelijk?
Ja, dus het transitieteam staat enerzijds opgesteld om die transitie te doen. Dus van de budgethouders die vanuit nu 1.0 tracksomgeving gaan werken met het portaal. En te zorgen van ja, dat dat goed begeleid wordt. Dat als er wijzigingen zijn in het portaal, als er nieuwe werktaken komen, dat er goede instructies liggen, dat de implementatie goed verloopt. Dat is één hele belangrijke. Maar er is ook wel op het programma zelf nog heel veel te doen qua beleid, juridisch. Eigenlijk een heleboel dingen die in 1.0 er ook nog niet waren. Dus sommige beleidsuitspraken of uitgangspunten waren niet helemaal duidelijk. Maar iedereen vulde dat in. Of de SWB had een bepaalde manier waarop we dat invulden. En dan, ja, nu in 2.0 dwingt het portaal eigenlijk dingen af waar we in Trex, zeg maar, ja, zelf nog invulling aan konden geven. Dus we zijn vooral in kaart aan het brengen van hey, wat voor dingen zijn dat dan? Hoe zit het met de werkgeverstaken bijvoorbeeld? Maar ook het is eigenlijk heel breed. Dus het is zo leuk dat Arta zit tijdelijk even bij ons in het team. En die was vorige keer bij onze sprintplanning. En zei, jeetje, ik had eigenlijk helemaal geen beeld bij dat het zo divers is wat we doen. We zitten bijvoorbeeld ook bij analysesessies, want dan moeten we in de keten kijken, oké, wat gaan we nu bouwen in het portaal? We hebben een beperkt aantal sprints. Wat moeten we dan bouwen? En dan gaan we eerst analyse sessies doen van wat is het doel? Ja, wat heeft de urgentie? Hoe vaak komt het voor? Nou, dat soort inzichten verschaffen. Een hoop communicatie denk ik ook doen. Nadenken over inrichting dienstverlening. Dus wij doen voorbereidend werk zodat het MT ook besluiten kan nemen. Denk, als er dus cluster blauw in dit geval dit jaar gaat aansluiten. Ja, hoe ziet dan straks 1.0 eruit? En hoe ziet 2.0 eruit? En hoe gaan ze dat verdelen met elkaar? Nou, mogen wij eens voorstellen voor doen, meedenken. Bij iedereen ophalen hoe iedereen erin zit. En dan kunnen Tim en Joanna uiteindelijk gewoon op basis van die informatie een besluit nemen. Zitten met Christine om de tafel om te kijken van ja, hoe lopen de gesprekken bij de programmaraad? Dat is zeg maar het orgaan waar alle besluiten worden genomen in de keten. Daar zit Christine bij. En zij moet natuurlijk ook gevoed worden van hey, wat gaat er goed, wat kan er beter. Dus eigenlijk zit ik heel erg op mijn plek, want ik mag van alles en nog wat doen.
Ja, klinkt wel echt als een Judith-functie inderdaad.
Ja, behoorlijk divers inderdaad. Is ook iets wat je niet zou doen, zeg maar?
Hoe bedoel je? Niet zou doen?
Qua type werkzaamheden die nu al bij komen kijken, dat het zo divers is. Je hebt met iedereen te maken. Zou er ook dingen zijn. Ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Zeg je wel eens ergens nee tegen? Dat wil ik eigenlijk weten.
Je begint alleen te lachen. Nou, niet snel, maar wat we wel proberen te doen is keuzes maken. Want we hebben, zeg maar, transitieteam. Uiteindelijk is ons doel dat we opgeheven kunnen worden. Ja, dat klinkt een beetje gek misschien, maar dat is wel het doel, want het is een transitie. Dus je wil dat processen regulier worden. Dus in het begin deden we als transitieteam eigenlijk alle aansluitingen en alle data en alles oplossen, werd bij het transitieteam gedaan. Maar dat is, ja, hoe groter je wordt, je moet uren plannen, je moet roosters regelen, je moet werkinstructies regelen. Eigenlijk kan je zeggen, ja, dat is beter als we dat inregelen bij de IMCO's. Want dan gaat het gestroomlijnd, die hebben ervaring. Dus dan moet je keuzes maken van, oké, ik vind het heel leuk om te doen. Maar wil je het toekomstbestendig maken, moeten we nu een soort van overgangsfase ingaan. En moeten die werkzaamheden overdragen. Dus eigenlijk bij alles zijn we aan het kijken, moeten wij het blijven doen? Of kunnen we het in de organisatie beleggen bij de, ja, moet je dat zeggen, de organisatieonderdelen die toekomstbestendig zijn. Dus daar zijn we elke keer naar op zoek. Wie kan het dan oppakken? Kunnen we het regulier maken? Voor een heel aantal dingen kan dat. En sommige dingen weer niet, omdat het ook maar iets tijdelijks is. Dus het is niet blijvend. Dan blijft het gewoon bij ons. Dus ja, ik maak daar wel keuzes in. Maar of er echt dingen zijn die ik niet zou doen. Nou, mijn vader zei altijd, Jut, je moet alles een keer geprobeerd hebben. En dan kan je zeggen of het wat is of niet.
Oké, duidelijk.
Er schiet nou een hoop schunnige dingen binnen, maar dat
komt later.
Ja, voor later inderdaad. Achter de betaalmuur. Je zegt, zit de toekomstmuziek in? Is het toekomstbestendig? Vorig jaar heb ik een paar mailtjes gekregen en een paar berichten op internet van dat het toch een beetje staat te wankelen. Misschien een slechte bewoording, maar toch wat onzekerheden zeg maar, over 2.0 en over de toekomst daarvan. Is dat inmiddels anders? Of hebben wij gewoon onze weg daarin gevonden? Of kan je daar iets over vertellen?
En mag je daar vrijuit over spreken ook? Over wat jij denkt of weet van de toekomst van 2.0?
Ja, zeker. Dat vind ik wel heel fijn aan transparant. Dus wat Christine eigenlijk mooi gedaan heeft, is heel transparant delen wat de status is. Wat het daar gecompliceerd aan maakt, is dat, ja, we kunnen er denk ik dan wel 4 uur over praten. En dan weten we nog niet helemaal precies hoe het zit. Dus dat is denk ik als je iemand, als je transparant wil zijn, en dat heeft ze mooi gedaan, en heel kwetsbaar. Ja, maar zonder dat iedereen volledig weet hoe het zit, blijf je dan altijd vraagtekens hebben. En wat daar denk ik het risico van is dat er snel aannames worden gedaan of een oordeel wordt geveld of dat geen vertrouwen meer is. En hoe zet je dat dan recht of hoe neem je mensen weer mee in wat dan het vervolg is? Er zijn uiteindelijk natuurlijk wel gekozen om te gaan aansluiten. Dat betekent niet, de reden waarom in oktober, waarom Christine ook heeft aangegeven vanuit de SVB van hey, we willen nu niet aansluiten. We willen even hold op het programma. Was omdat er te veel onduidelijkheid was over tot hoeverre kan het programma nou, het portaal ontwikkeld worden. Hoeveel sprints hebben we daar bijvoorbeeld voor? Wat betekent dat? Want het is nu nog onder TBO, dus dat het tijdelijke beheerorganisatie. En de SVB gaat structureel beheerorganisatie worden. Wat betekent dat voor die overgangsfase? Er was gewoon te veel onduidelijkheid. En dan kan je, ja, je kan de tactiek en de strategie toepassen van we blijven wel aansluiten en we zien onderweg wel of we die duidelijkheid krijgen. Maar soms moet je ook wel iets rigoureus doen om die duidelijkheid af te dwingen. Nou, die duidelijkheid is er gekomen, dus dat is denk ik heel goed. Ja, je kan wel nog afvragen, ja oké, nou hebben we duidelijkheid, maar er zijn wel veel minder ontwikkelmogelijkheden als wat we gedacht hebben. Het positieve daaraan is dat er toch langer ontwikkeld gaat worden vanuit de tijdelijke beheerorganisatie en dat we goed aan het kijken zijn met elkaar in de keten van oké, wanneer kan de SVB dan wel het structurele beheer op zich nemen en worden ook door onafhankelijke partijen naar gekeken. Dus ja, hoe de toekomst van 2.0 eruit ziet, kan ik niet, dat inzicht heb ik niet helemaal, ja. Omdat het veel te technisch is, zeg maar. Daar hebben we onze afdelingen voor. Maar ik denk ook dat zeker met alle veranderingen, zeker in deze tijd, is dat je het elke keer weer opnieuw moet bekijken. Van waar staan we nu, wat hebben we nodig? Wat je wel ziet, is dat de mensen die er gebruik van maken, en dat doen we er natuurlijk uiteindelijk ook voor. Dus de budgethouders en de zorgverleners, vertegenwoordigers, die zijn in echt een overgrote gedeelte, zijn die zo ontzettend tevreden over het gemak en het inzicht wat ze hebben. En de snelheid waarmee dingen gaan en dat ze nu gewoon kunnen zien waar hun zorgovereenkomst is of hun declaratie uitbetaald wordt of niet. Ja, dus in dat opzicht denk ik, ja, daarvoor moet je wel blijven aansluiten en doorontwikkelen. Neemt niet weg dat het gewoon heel complex blijft. En ik kan ook goed voorstellen dat het voor mensen die er niet helemaal middenin zitten, ook lastig is om te volgen van hoe staat het er nou mee. Dus daar proberen we dan ook elke keer wel invulling aan te geven.
Ja, en ik denk dat je hebt natuurlijk ook te maken met een beetje weerstand, zeg maar. Dus mensen die niet weten hoe het precies in elkaar zit. En die moet uiteindelijk moet iedereen een groot gedeelte moet over, zeg maar. Maar dus een team kiest er niet per se voor, of de medewerkers, die kiezen er niet per se voor van ik wil over naar 2.0. Dus dat team gaat over, dus je moet over. Merk je daar nog wat van, dat moeizaam gaat? Of dat daar weerstand van is? Want ik denk dat jij bijvoorbeeld wel met al jouw positiviteit en geschaterd lachen, dat daar wel een inbreng in kan hebben, zeg maar. Dus dat voor een ommekeer kan zorgen. Maar merk je daar wat van, dat er weerstand is? Of dat is toch een verandering?
Nou, ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. Maar wat je altijd ziet is, zeg maar, als iets onbekend is, dan is het onbemind. Maar zodra je ziet van, hey, een mens gaat als team over en gaan samen een opleiding in, geeft bijvoorbeeld de training mindset in de opleiding zelf. En dan hebben we het eigenlijk met het team even, gaan we even los van de inhoud, gaan we het gewoon met elkaar hebben over wat doet zo'n verandering nou met jezelf en met jouw team. En er komen echt altijd hele mooie positieve gesprekken uit. En wat ik denk ook belangrijk vind, en dat blijf ik ook maar benadrukken, is ja, wij voeren het PGB uit. En of we dat nou in de Trex-omgeving doen of in de 2.0-omgeving, daarvoor zit je hier. En als je er op die manier naar blijft kijken, en dat zie je heel veel teams en medewerkers ook doen op een gegeven moment, van oké, als het duidelijk is, wij gaan over, oké, dan gaan we dit gewoon onder de knie krijgen. En denk dat je hem ook altijd zo moet blijven benaderen. En in het verleden is dat denk ik niet altijd helemaal zo geweest, waardoor er dan beelden ontstaan of weerstand. Maar wat we nu zien is dat de teams die overgaan, eigenlijk met volle energie erin stappen en denken, oké, ik kan dus nog een bijdrage leveren. En je kan nu in deze transitiefase ook bijvoorbeeld meedoen aan analysesessies of beter voorstellen doen. Actief meedenken. Je hebt veel meer contact met de ketenpartners. Neem niet weg dat heel veel ook, dat is soms wel een beetje frustrerend. Dat je heel veel, dat duurt lang of we moeten een workaround bedenken. Maar wel dat gevoel van oké, maar we gaan er samen wel wat van maken. Dat zie je eigenlijk wel heel mooi elke keer terugkomen.
Ja, ik moet zeggen dat ik het ook wel echt herken. Je hoort in de wandelgangen in het begin natuurlijk wel wat... mensen houden inderdaad niet van verandering. Daar is weerstand tegen. Dus dan hoor je wat negatieve geluiden. Maar als ik zelf hier op kantoor zit te bellen tussen de collega's van 2.0... Ja, zijn eigenlijk allemaal... Ik kon nooit iemand echt klagen. Ja, op soms een beetje. Maar dat op zijn manier. Maar bijna iedereen is gewoon is lekker enthousiast. En die gesprekken die ik van één kant ook hoor aan telefoon... dat zijn ook gewoon allemaal positieve geluiden eigenlijk toch wel.
Je zegt als je zit te bellen op kantoor... maar je bedoelt als je gewoon een rondje aan het lopen bent... en op blok een praatje gaat houden, toch?
Dat ook. Ja, klopt inderdaad.
Wat ik nog wel belangrijk vind... want natuurlijk zijn er ook dingen die frustreren... en natuurlijk zullen mensen soms ook moeten klaar. Maar ik denk dat dan heel belangrijk is... van heb je een luisterend oor, weet je wel? Ga je ophalen? Wat is er dan? Hebben we het al in beeld? Dat is vanuit het transitieteam ook een van onze taken. Dus als er iets niet goed gaat, hebben we dat issue in beeld? Waardoor ontstaat het? Is het iets technisch? Is het iets van beleid? Kunnen we er zelf wat mee? Maar ik denk dat iedereen heeft wel eens een dag of een moment... of een proces waarin ik denk, nou jeetje, dat het zo loopt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je die feedback loop... zo'n lean term, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is... is dat je elke keer met elkaar kijkt van... oké, we balen ergens van, wat gaan we ermee doen? Hebben we het zelf in de hand? Moet iemand anders het doen? Hoe kunnen we dat doen? En die proberen we wel heel erg goed neer te zetten. Lukt heel vaak, soms ook niet. Maar ik denk wel dat dat helpt. Dat je ook als je in een rotsituatie zit zelf... dan is het gewoon fijn als iemand even naar je luistert. Of dat nou privé of zakelijk is. Maar dat je niet gelijk zegt, ja, maar zo is het nou eenmaal. En we gaan toch aansluiten. En dit is portaal en je doet het er maar mee. Ik denk dat daar heeft niemand behoefte aan. Maar als je kan zeggen, goh, wat fijn dat jij je instructiek ook druk maakt... om dat de klant raakt en dat jij er last van hebt en je collega's. Goh, wat kunnen we eraan doen? Ik denk wel dat dat de goede houding is.
Wat Jimmy zegt, sluit ik me ook helemaal bij aan. Dus wij hebben natuurlijk een beetje te maken vanuit de opleidingen met 2.0. En inderdaad, de eerste keer dat wij er kennis mee maakten, dachten we... die brief, dat is wel heel omslachtig en kan dat niet anders. Maar inderdaad, alle collega's van 2.0 die ons dan hielpen bij dingetjes, zeg maar... die zijn allemaal heel positief. Dus dat is echt... valt te prijzen.
Ja, zeker. Maar... Arno, je zei dat het iets meer over privé ging dan over werk eigenlijk, hè, dit gesprek.
Ja,
het gaat nu wel helemaal over 2.0. Heel interessant ook natuurlijk.
Ja.
Je hebt zo'n mooi scriptje gemaakt met onderwerpen die je wilde behandelen, toch? Allemaal verrassingsonderwerpen.
Ik heb wat dingen op het whiteboard geschreven, inderdaad. Heb je voorkeur voor een van de onderwerpen die je ziet staan? Nee, ik heb bijvoorbeeld, er staat schunnige grappen. Dat vond ik zelf wel interessant.
Doe ik nooit aan.
Nee, maar misschien ben jij de verkeerde gast hiervoor, inderdaad. Jij kan dat wel lekker tegen het randje aanzitten, zeg maar. Maar nooit eroverheen. Dus altijd wel je bent keurig, maar een beetje tegen het randje aan moet kunnen. Dat moet echt kunnen, toch?
Ja, zeker. Ja. Absoluut.
Alleen, we zitten nu wel even in een tijd...
jullie hebben het moeilijker dan ik.
Als witte man.
Überhaupt als man. Ik denk wel eens, ik ben blij dat ik... in dat opzicht dan vrouw ben en ik hou van humor. Maar ik denk wel eens, goh, ik zou als man door elke dag wel nagaan. Maar woorden wegen en zo zou er heel moe van worden.
Ja, het is afzien. Maar,
we slepen ons er doorheen, ja, toch?
Ja. Maar de vrouwen beginnen ook een beetje te komen, hè, nu. Langzaam komen de eerste namen naar boven. Dus ik weet niet, begin je al bang te worden? Of zeg je van, zie je met vertrouwen?
Heb je nog lijken in de kast ergens? Die?
Ik dacht het niet. Al moet ik wel zeggen, ik heb natuurlijk over nagedacht. Ik heb wel eens, zeg maar, ik kan in mijn enthousiasme soms misschien wel iemand kwetsen. Ik heb wel eens, dat was dan niet per se schunnig, maar ik heb wel eens meegemaakt in een team dat een meisje woonde op zichzelf en die had last van ratten in huis of zo. En... ik zie daar altijd weer een beetje de humor van in. Dan denk ik, oh, wat ga je dan doen? Weet je wel, hoe ga je zo... Ik weet niet meer wat ik bedacht had, maar ik had een grapje gemaakt in de dagstart. En ik zag haar echt helemaal wegtrekken. Toen dacht ik, dat is niet oké. Dus toen ben ik wel gelijk naartoe gelopen. Heb ik excuses aangeboden. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus zeg maar, waar je grens ligt, of je moet wel kijken, vindt de ander het echt leuk? En ik heb excuses aangeboden. Daarmee kan ik het niet rechtzetten. Weet je? Dus dat, maar daardoor werd ik wel ook alerter. Dat ik dacht, bij haar moet ik dat dan... Ja, ik ga er rekening mee houden. Ik ben zo flap uit. Als ik rat in mijn huis zou hebben... dan zou ik daar gigantische grapjes over maken. Ik heb wel eens luizen gehad van mijn dochter op het werk. Toen sprong er een. Ja, maar goed. Ik kan daar dan wel enorm om lachen. Van ik heb luizen, goed. Maar ja, een ander die schaamt zich misschien diep, weet je wel. Dus mijn norm is niet altijd de norm van een ander. En ik denk dat je daar bewust mee moet zijn als je grappen maakt. Maar ook, ja, het is altijd een beetje de grens verkennen bij elkaar. Maar wel, ik vind het wel echt belangrijk om feeling te houden met kan het of niet. En ook dat je erop aangesproken wordt. Zo heeft Arno mij een keer aangesproken op iets vreet het ook nooit meer. Maar we hadden, ik weet niet meer wat we hadden, in een dagstart. En ik begon over Bob Ross. En toen zei ik, ja, dat is die man met die afro-pruik. Dat zei ik, bedoelde er niks mee. Maar Arno belde me later op en zei, ja, Jut, weet je, hoe moet je dat nou wel zo zeggen? En ben je daar bewust van? Dacht ik, ja, dan ben ik helemaal, nee, ben ik helemaal niet bewust van. Oké, thanks.
Ik weet niet of het echt niet mag, hoor, afro-pruik. Ik weet niet of dat nou mag of wel. Of dat nou wel of niet mag, zeg maar.
Want waarom zou het dan niet mogen of niet kunnen?
Ja, de term. Maar volgens mij is het ook meer dat je dan als witte man of vrouw met een afropruik gaat lopen. Dat is dan weer cultuur toe-eigenen die dan...
Beeldassociatie is van, als ik dat zeg en ik plaats daar een bepaald beeld bij, Bob Ross, en dan dat andere denk, ja, hou eens even maar. Nou, vind ik helemaal niet prettig. En het was ook in de tijd van het echt oplaaien van de Zwarte Piet discussie. En dat wat jij zegt is wel mooi, mag het wel of niet? Dus we hebben een maatschappij die heel graag snel wil zeggen, het mag wel of mag niet, is goed of fout. En je bent voor of je bent tegen. Ja. En daarmee ontneem je eigenlijk alle ruimte om er een dialoog over te hebben. En wat ik fijn vond, is dat jij tegen mij zei, waardoor ik zelf ook maar even over mijn gedachten kon laten gaan, van hey, waarom zeg ik dat dan? Oh ja, en nou wil ik eigenlijk niet. Ik wil niemand daar een slecht gevoel over geven. Los van of ik dat doe of niet. Maar het belangrijke is dat je het wel zegt tegen elkaar. Even los van of je het goed of fout vindt. Maar dat je in ieder geval zegt, joh, weet je. Ik ben even benieuwd, waarom zeg je dat? Of nou, bij mij deed het even iets. Zeg dat alsjeblieft, want dan kan je het gesprek erover hebben. Maar laten we niet gaan bepalen of het wel of niet mag. Want dat is toch voor iedereen weer anders. En dan kom je in discussie dat iemand zegt, ja, voor mij mag het wel, wat een onzin. En de ander zegt, nee, want ik word gekwetst. Nou, en dan kom je alleen maar verder van elkaar af te staan. Laten we gewoon kijken, goh, weet je, wat bedoelde je ermee? Wat doet het met iemand? Moeten we het hierover hebben?
Ja.
Ik ben je nog steeds dankbaar en ik gebruik het voorbeeld nog vaak.
Ik weet niet of ik gelijk had, hoor, nu met terugwerkende kracht. Maar misschien was ik een beetje overdreven.
Maar dus, het gaat dus niet om gelijk, Arno. Nee, het gaat erom dat je het met me deelt en dat je dat durft en dat je geen drempel voelt.
Ja,
op
ja.
dat moment, of ik nou je leidinggevende ben of niet, gaat erom dat je het in ieder geval kan zeggen. Zo van, hey, oeh, ik voelde even iets en ik wil het toch even teruggeven.
Ja.
En dan heb je ook een idee over wat je wel niet kan zeggen? Waarom dat juist nu zo'n actueel onderwerp is geworden en bijvoorbeeld 20 jaar geleden niet of nauwelijks, voor mijn gevoel?
Ja, als je de artikelen erom naleest, want ik lees wel veel over change, want ik denk, vanuit mijn achtergrond wil ik dat altijd graag bijhouden. Maar we hebben natuurlijk een hele open maatschappij gekregen door social media. Alles is, als je nu iets doet, kijk, vroeger in je dorp, werd je door de mensen in je dorp terechtgesteld en was het een schande, maar kon je nog verhuizen. Zal maar zeggen. Maar nu, iedereen vindt er publiekelijk wat van. En dat wordt ook opgeroepen. Hè? Dus als organisatie moet je er ook een stelling in nemen. Moet je ook. En dat is op zich heel goed. Want dat maakt dingen transparant en bespreekbaar. En ik denk dat je daarmee ook echt een verandering in gang kan zetten. Waar iedereen zich prettig in voelt. Maar het is ook heel oordelend.
Ja, en maak je zelf ook gebruik van social media?
Heel beperkt.
Heel beperkt.
Alleen LinkedIn eigenlijk.
Dat is de ergste, toch?
Ja.
Eigenlijk wel, ja.
Want spreek jij, Jimmy, spreek jij je vrienden aan als ze iets zeggen, een meisje nafluiten of whatever, spreek jij dan je vrienden aan van, joh, dat kan niet? Of heb jij vrienden überhaupt of niet?
Ja, daar snij je wel een pijnlijk onderwerp aan. Nee, ik denk dat ik er nu wel meer van bewust ben dan vroeger. Dus dat ik het wel tegen mijn vrienden zou zeggen als ik vind dat ze iets zeggen wat eigenlijk gewoon echt niet kan. Ja, bij mij is het ook gewoon een soort van proces geweest dat je dat langzaam maar zeker realiseert. Ik ben ook iemand die dan in een vriendengroep zat waarin het heel gebruikelijk was om als iets niet zo stoer was, dat je dan zei, ja, een beetje gay.
Ja.
Dat zou ik nu echt sowieso niet meer zeggen. Ook omdat ik gewoon een homoseksuele vriend heb. Ik zie je nu gniffelen, Arno. Dat kan ook echt niet, hè? Maar die heeft ook gewoon gezegd, ja, sorry, maar dat vind ik echt niet oké als je dat... Want je gebruikt het gewoon op een negatieve manier.
Ja, ik heb er pas een documentaire over gezien, inderdaad. Over dat dat zo makkelijk scheldwoord is. Inderdaad, een onder jongens mietje, weet je, dat zo'n lading heeft, zeg maar. Terwijl, ja, dat...
Ja, Joep van Dijk doet het volgens mij nog steeds. Ja. Die staat daar nog helemaal achter. Die komt er ook niet op terug, volgens mij.
Ja, en ik denk ook dat, want nu eerst ook een beetje de tendens van je mag nu niks meer, je mag helemaal niks meer zeggen, maar dat is natuurlijk ook een beetje onzin. Want de meeste dingen die nu naar boven komen, ja, 20 jaar geleden was het ook al gehoorlap als je dat deed, maar dan kwam het misschien niet helemaal boven water, zeg maar. Dus ja, ik denk, nou,
wederom moet je niet proberen dus iets te gaan te oordelen in wat pers iemand, kijk, je hebt gedrag en je hebt intenties, en dat weten mensen gewoon slecht te scheiden. Ja. Dus je ziet gedrag en daarmee koppelen we het gelijk aan intentie. Dus als iemand zegt, ik vind het lastig in het voorbeeld van gay, maar daar werd, omdat dat onderdeel was van de cultuur, van de taal van een bepaalde vriendengroep, werd dat geaccepteerd. Het was niet de intentie om daar iemand mee te kwetsen. Maar wat mooi is nu, is dat ze dan zeggen, hey, maar oké, dit vinden jullie normaal, maar reflecteer er nou nog eens op. En als je nou even goed kijkt, wat is eigenlijk je intentie en waarom zou je zoiets zeggen? Ja. En dan hoor ik jou, Jimmy, zeggen, ja, dat wil ik niet. Dat is helemaal mijn bedoeling niet. Maar dat realiseer ik me nu, dat ik dus ook die taal niet moet gebruiken. Als ik een bepaalde intentie heb in het leven en ik wil iedereen gelijkwaardig behandelen, dan past mijn taalgebruik op dat moment niet meer bij bij mijn intenties die ik heb. Dus ik denk dat, en wat we vaak aan voorbij gaan, dus je zegt niet zo snel tegen iemand, goh Jimmy, wat goed dat je dat veranderd hebt. Mensen gaan zeggen, joh, dat je dat altijd gezegd hebt. Hè? Ja. Dus we blijven heel erg in dat oordelen zitten. Ja. Iedereen zegt dingen, iedereen die waarmee je een ander wel eens hebt gekwetst of hebt gedaan. En het gaat erom van, ja, verander je, pas je het aan. En geef je dat ook door aan de volgende generaties of aan elkaar.
Ja, je zei net zelf al Zwarte Pieten discussie, maar dat vind ik zelf wat een mooi voorbeeld. Dat toen dat een beetje begon, dat iedereen dacht, ja, maar dat bedoelen wij toch helemaal niet zo. En weet je wel, dat is toch overdreven dit. En nu, nou ja, zeg 10 jaar later, is iedereen zich er wel van bewust dat wel toch wel racistisch is. En dat is toch wel goed doorgedrongen, denk ik. Dus dat heeft wel wat teweeg gebracht. En ik denk dat nu ook zo is. Dat er misschien best wel veel dingen naar boven komen dat je denkt van, dit is een beetje overdreven, maar de kern is wel de bewustwording en even erop gewezen worden, zeg maar.
Ja, en over 20 jaar dan zegt iedereen, goh, dat we dat ooit gedaan hebben.
Ja, ja. Ja. Maar jij bent nooit in problemen gekomen met jouw schunnige grappen op de werkvloer? Nooit op je vingers getikt of...
Nee, behalve door jou dan, dus die ene keer.
Ja, ja, blijkbaar.
Ja, dat was niet echt een schunnige grap, maar in de problemen gekomen, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het soms lastig is. Ik hou gewoon van humor. Humor relativeert en humor verbindt. En ja, ook als ik soms iets serieus wil zeggen, dan gaat het toch mis. Weet je, altijd als ik mijn serieuze pet opzet, dan gebeurt er toch wel iets waardoor het minder serieus wordt. Maar humor is echt ontzettend belangrijk met elkaar in gezinnen, in teams, overal. Moet je humor kunnen inzetten. Want zeg maar, volgens mij doet het iets met je hersenen, waardoor je zit in een bepaalde richting, je bent heel serieus en iemand maakt een grapje en denk je, oh. En dan krijg je nieuwe prikkels en daardoor kan je zeggen, oh ja, oké, ik kan even ontspannen. Of, hey, dat is grappig, zo had ik er niet over gedacht. Of je kan gewoon even lekker lachen. Dat is ook gewoon belangrijk, dat je denkt, oh ja, zo doen we dat hier. Dus kijk, wat misschien wel soms is dat als je niet dezelfde humor hebt of je raakt dus een grens van iemand aan, ja, dan kan het vervelend worden. Of dan kan het ook zijn dat mensen mij niet zo serieus nemen, omdat ik altijd grapjes aan het maken ben. Dat kan ook ontstaan. Dus ja, maar ja, dat is dan een beetje het risico van het vak, vind ik dan zelf. Dan denk ik, ja, ik zou het ook niet meer doen.
Dat is ook een beetje Arnold's talent, hè? Dat hij niet aanvoelt wanneer mensen wel of niet zijn humor aankunnen. Bij een andere voormalig teamleider die er niet meer werkzaam is.
We noemen geen namen.
Bleef Arno maar sarcastische opmerkingen maken die heel vreemd werden opgevangen. Maar Arno is dan ook geen opgever. Die gaat gewoon door.
De A naar de wind,
en alles
toch?
Valt naar dit geval niet.
Nee
die nee. Op een gegeven moment was het wel duidelijk van, nee, dit gaat geen match worden. Maar wel respect voor je doorzettingsvermogen.
Ik kan me ook nog een grap herinneren. Die jij op dag 1 bij haar...
Haar of hem, ja.
HFM. Die heb je volgens mij ook 3 keer gemaakt achter elkaar en toen viel die ook nog steeds niet.
Welke was er dan?
Over ijsjes, geloof ik.
Ja, oké. Op een gegeven moment had ze aangegeven dat als we een bepaalde kwaliteitsscore zouden halen met het team, dat we dan een beloning zouden krijgen. Dus bijvoorbeeld als we 80% zouden halen, dan zouden we ijs krijgen. Toen vroeg ik of die 80% of dat een harde ijs was voor ijs. Zei ze, 80 ijsjes? Zei ik, nee, of is die 80%? Is dat echt een ijs om ijs te krijgen?
Harde ijs.
Zei ze, ijsjes?
Je hebt geloof ik 3 keer geprobeerd.
Ja, maar daarna heb ik het ook niet meer geprobeerd.
Nee.
Ik ging niet zo door zoals jij dat
deed. Nee, ik heb
het
wel vervolg ook nog. Ja.
Maar achter elk geintje zit een seintje. En dat krijg ik wel vaak terug. Dus ik denk dat het ook wel een beetje zo is. Hè? Als je dus door blijft gaan op een bepaalde manier, dan wil je misschien iets, nou ja, duidelijk maken of iets oproepen. Dus ik vind het wel grappig.
Ja.
Arne wil gewoon heel graag aardig gevonden worden, volgens mij.
En grappig.
Knap.
Ja, ik heb veel. Ja, dus misschien een andere podcast dan wijden.
Misschien moeten we andere 7 vinkjes maken.
Ja, oh ja. Ja, vind ik een goeie. Niet iedereen kent de 7 vinkjes, denk ik.
Nou, inmiddels wel toch, denk ik.
Hoeveel heb jij er?
Ik heb ze volgens mij allemaal.
Echt?
Ja.
Heb je hoogopgeleide?
Ja.
Heb jij een studie afgemaakt?
Nee, maar ik heb wel VWO of gymnasium. Of
oh, dat telt ook.
Universiteit gedaan.
Nee, ik heb wel een paar, maar niet allemaal.
Je hebt er 1, toch? Volgens mij.
Dat is?
Man.
Man. Ik draag nu voor de kijkers thuis een roze overhemd en roze schoenen. Daar is ook niks mis mee. Nee. Precies. Maar humor is belangrijk. En ik denk dat jij dat vroeger op kantoor, zeg maar, elk overleg waar jij zat, dan hoorde je wel 1 of 2 keer een beeldenlach uit dat hok komen, zeg maar. Dus ook in de professionele overleggen moet je dat toepassen.
Het gaat ook niet altijd bewust. Dus dat is. Ik denk dat. Ik zal een voorbeeld geven. Sorry Tim, ik ga hem toch doen. Maar van de week zaten we te lunchen. En we hadden het ook even over. Tim deed dat heel goed. Die wilde gewoon graag even het gesprek hebben van. Voel je je veilig? En met het transitieteam. En mooie open dialoogvragen van hoe. Hoe is dat voor jullie eigenlijk, weet je wel? Stel dat je grensoverschrijdend gedrag ergens zou zien, wat zou je dan doen, weet je wel? Is er een drempel of weet je dan waar je heen kan? Of hoe pakken we dat nou aan? Ik vind dat echt een goede vraag. En ik wilde daar eigenlijk ook serieus een andere vraag op stellen. Want ik was ook benieuwd, we hadden het natuurlijk ook over 2.0. En ik vroeg aan Tim, jij bent manager en stel dat er geen beperkingen zijn en je zou een toverstaf hebben. Nou, en toen lag het hele team blauw. Ik bedoelde het niet zo, maar het vloepte eruit. En in het kader van het gesprek wat we hadden, kwam die toch verkeerd over. Nou, we hebben er vreselijk om zitten lachen. En we hebben ook nog een serieus antwoord gehad. Dus ik denk ook dat humor niet altijd heel georganiseerd of gedirigeerd moet zijn. Het moet gewoon ook spontaan kunnen ontstaan.
Maar wat was dan uiteindelijk het antwoord? Ben ik dan benieuwd. Nou, had hij nou een toverstaf? Of
nee, die had hij niet. Okay. Maar misschien wil hij liever een glazen bol.
Bol, ja. Okay.
All right, genoeg over de toverstaf van Tim.
Precies.
Ik had nog een ander onderwerp op het bord staan. Vond ik zelf wel interessant. Het geloof.
Yes.
Jij bent redelijk gelovig, geloof ik.
Ik heb hem.
Ja. Dat was niet eens expres.
Redelijk gelovig. Ja, jeetje, ik weet niet of je geloof kan meten aan hoeveel procent je gelovig bent of niet. Maar ik geloof, denk ik, als heel veel mensen in dat er meer is tussen hemel en aarde. En hoe dat er precies uitziet, nou, geen idee. Maar ik haal wel veel steun uit het geloof en uit daar in ieder geval ook mee bezig zijn. Dus ja, in dat opzicht kan je wel zeggen. Ik ben ook actief in de kerk. Ik ben kindernevendienstleidster. En ik begeleid ook soms veranderprocessen in de kerk. Interessant ook.
Een soort change team in de kerk dan?
Ja, eigenlijk wel. En we hebben een hele inspirerende dominee die zelf ook ontzettend veel humor altijd in zijn preek stopt. Dus dan heeft hij mij al natuurlijk te pakken. Maar ook eigenlijk alle onderwerpen durft aan te raken en bespreekbaar te maken, waarvan je misschien zou zeggen, dat bespreek ik misschien niet eens binnen mijn eigen familie, maar hij zet het dan wel op de kaart. En ja, hij zorgt echt voor een open dialoog, dus dat inspireert mij enorm. En het geloof op zich ook. Dus,
Nee, gewoon vanaf jeugd te waan, gewoon vanaf de opvoeding, of is dat later gekomen?
Nee, ik denk dat het ergens een oorsprong heeft, omdat mijn broer is verdronken toen hij 3 was. En dat is dan vrij bepalende. Moet je dat zeggen, gebeurtenis in een gezin. Ik was nog niet geboren, maar mijn oudste zus wel. En mijn vader heeft heel veel steun gehad aan het geloof, mijn moeder niet. Dus dat was ook wel. Mijn moeder was natuurlijk gewoon heel boos. En mijn vader had juist, heeft heel veel mooie spirituele dingen meegemaakt rondom zijn dood. En dat hebben ze wel altijd met ons gedeeld. En daardoor ook al het gevoel gehad van, mijn broer is ergens, die is bij ons. En kan het dan ook beter een plek geven? Ook toen mijn moeder overleed, hebben we heel veel dingen meegemaakt. Ik dacht, als je ervoor open staat, dan gebeuren er heel veel dingen waardoor je weet van, er is meer tussen hemel en aarde. Of dat allemaal is zoals in de trant. Zoals dat, zeg maar, waar ik wel eens moeite mee heb, is dat het geloof wel eens neergezet wordt als iets autoritairs. Dus je hebt een god en die bepaalt alles. En daar zijn we onderhevig aan. Nou, dat is in heel veel geloofsovertuigingen ook helemaal niet wat gepredikt wordt. Maar dat vind ik nog altijd wel een zoektocht voor mezelf. Van, is er nou een gelijkwaardigheid? Is het een god? Is het een energie? Waar gaan we heen? Ik zou wel eens... Ik weet niet of ik zou willen kijken, want dan is ook de lol er vanaf. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Alleen niet nieuwsgierig genoeg om echt te gaan kijken. Ik zeg maar, de dood associeert iedereen denk ik al. En ik zelf ook heel lang met ellende. En je weet niet wat er daarna is. Maar ik hoop dat ik tegen die tijd de nieuwsgierigheid heb te zeggen van, ik wil toch eigenlijk wel weten wat er hierna is. Dus ja. We gaan zo om het hoekje kijken.
Ik had toevallig, je zei bij het overlijden van je moeder gebeurde er wat dingen. Maar mogen we ook over eigen dingen praten in de podcast? We moeten echt puur over de gast gaan.
Nee, ga je gang toch? Zou ik zeggen.
Ik een paar weken geleden heb ik mijn oma begraven. En die was ook heel christelijk. En dus was echt een kerkdienst en dominee erbij, et cetera. Dus op een gegeven moment liep met heel de familie de begraafplaats op na de dienst. Echt takken weer, regen en noem het maar op. En we lopen die begraafplaats op. En de zon begint te schijnen en er ontstaat gewoon een dubbele regenboog op dat, over heel die begraafplaats. Maar dus iedereen was helemaal, wat is dit en wat heftig en mooi. En toen zei de dominee ook van, ik wil je niet horen over toeval. Toeval, dat mag je niet in de mond nemen, dat bestaat niet. Dus dit is, accepteer dit zoals het komt. Maar dat vond ik een hele mooie iets.
Nou, zeker.
Mooie. Mag ik daar heel even op doorgaan? Ja. Heel kort. Wordt nu wel een beetje sentimenteel, dus ik weet niet of het echt een mooi bruggetje is.
Ja, onze technicus zit met tranen in de ogen voor de kijkers thuis.
Zo, inderdaad zeg. Nee, je had ook gespeeched volgens mij, toch?
Klopt.
Bij het afscheid.
Ja, ja.
En was het allemaal goed verstaanbaar, die speech?
Mag ik mensen uitschelden in de podcast?
waar wilde je heen?
ik praat een beetje snel. En als ik zenuwachtig ben, praat ik waarschijnlijk nog wat sneller. Ik hoop dat deze podcast een beetje goed te verstaan is. Maar ik praat redelijk snel voor de kerk. En een beetje echootje en zo. Dus. Maar het was goed te verstaan. Ja, hij probeert me een beetje...
Ik probeer niks te ontlokken hoor. Maar
nee, okay.
Dacht gewoon even checken.
Ja.
Oké.
Goed.
Had ik nog wel kwijt over het geloof? Ja, misschien laatste? Ja, maar ik zie dat we ook nog maar 10 minuten hebben. wat ik... een van de dingen waarvan ik denk, hoe ga ik dat nou zeggen? Ik ga het maar gewoon zeggen zoals ik denk dat het is. Ja. Kijk, geloof leidt mij wel altijd door en niet zozeer het geloof, want dan is het weer een, dan is het katholiek of wat dan ook. Maar daar gaat het mij niet om. Maar het feit dat ik gewoon merk dat je, als je echt open staat om je talent te gebruiken, dan komen de dingen op je pad. En dat is, kijk, ik denk dat veel mensen dat herkennen, maar vaak als ik een moeilijk gesprek heb of ik weet dat we hebben een belangrijk overleg of ik moet een training geven of iets. Ja, dan kan ik bereid me goed voor, dat is één. Maar het andere is ook wel dat ik gewoon laat ontstaan wat er ontstaat. En ik altijd geloof dat ik wel de juiste ingeving krijg. Dus hoe meer ik dat, word je natuurlijk jaartje ouder. Maar hoe meer ik dat ook echt kan toelaten, hoe makkelijker het leven wordt. Omdat je erop kan vertrouwen. En dat zegt niet dat je nooit geen moeilijke situatie meer hebt, maar dat je wel meer kan zeggen van ik geloof dat dat wat er komt, dat er moet zijn en dat je daar richting aan kan geven. Als je maar toelaat Dat je ook maar een instrument bent om mensen bij elkaar te brengen of om dingen te verbeteren of om lol te hebben met elkaar. Dat zijn denk ik volgens mij een beetje de hogere doelen die wij hier met elkaar moeten bewerkstelligen. Dat hoop ik en dat geloof ik heel erg.
Mooi. Ja. Ja, heel mooi. En als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet, zeg maar.
Nee, moet je ook niet veel achter zoeken.
Nee. Ik heb dat ook, en Jimmy, jij kent zich daar ook wel denk ik in, dat niet de meest gestructureerde type, zeg maar.
Hoezo?
Dus dat gaat het misschien vooral over mij. Ja. Maar de dingen laten ontstaan, maar dat gaat natuurlijk niet altijd goed. Meestal wel. Ja. Meestal hebben we wel besproken, denk ik. Ik heb nog staan op tijd komen, maar dat is misschien een beetje flauw. Maar dat is precies wat je zegt, wat je nu zegt. Dat vind ik een van je sterke punten. Niet om te stijmen. Maar dingen laten ontstaan en niet te veel structuur en niet te veel vastigheid. Maar gewoon een beetje go with the flow. En daar komen hele mooie dingen uit voor, denk ik. Dus het feit dat jij te laat komt, zeg maar, dat is eigenlijk een kracht van je. Dat je
die klinkt wel heel diep.
Misschien dat ik het ook tegen mezelf heb dan. Maar,
Nou, ik heb wel geleerd om er meer rekening mee te houden. Ik ben wel eens echt aangesproken door iemand die zei, ja, ik vind het gewoon echt niet tof. Dat jij altijd te laat bent. Ik zit altijd op jou te wachten.
Ja.
En het is ook goed dus als mensen dat zeggen. En daardoor ben ik zeker zakelijk... Sorry voor mijn familie en gezin. Maar zakelijk ben ik veel meer op tijd.
Want dit vind je niet zakelijk dan, begrijp ik?
Nee, dat had een andere oorzaak. maar ik wil wel eerlijk zijn dat je wel rekening houdt. Maar ja, ik hou wel rekening met waarvan ik denk... Oh ja, die vinden dat echt... Ik heb niet de intentie om iemand te kwetsen... of dat mensen op mij zitten te wachten. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Ik weet ook wel een beetje waar het vandaan kwam. Mijn vader die keek nooit op de tijd, ongelooflijk. Alleen voor de kerk en zijn werk. Nou, en de rest liet hij gewoon gaan. Maar ik moest bij de hockey altijd al bellen in de rust dat ik klaar was. En dan kwam hij anderhalf uur later een keer aankakken. Maar als hij dan ergens was, dan had hij ook alle tijd. Dus tijd was voor hem niet zozeer een... afgesproken tijd, maar gewoon ja, de tijd die je hebt met elkaar waar je dan op dat moment bent. Dat heb ik heel erg overgenomen, maar het past niet helemaal in deze maatschappij, denk ik. Dus daar waar alles op tijd en dus ik hou daar wel rekening mee, maar het zal altijd ook wel onderdeel van mij zijn.
Vooral blijven doen, hou we zo. ik denk dat we hebben drie eindvragen. Dat ze elke gast die we gaan interviewen, gaan we dezelfde drie vragen stellen. Een beetje gejat van de andere podcast. Die noemen het de questionnaire. Dus de eerste vraag. Aan welk tv-programma zou je mee willen doen? En aan welk tv-programma absoluut niet?
Ik zou niet mee willen doen aan zo'n eiland... waarin je, zeg maar, zo'n datingseiland of zo...
dat je ex-space uit de zee kan lopen.
Vreselijk. Nee, dat is iets... nee. Aan welk tv-programma? Nou, ik wil heel graag, ik wil heel graag nog een keer op theater of zo of op podium willen staan. Ik vind dat gewoon leuk. Dus vooral denk iets met humor en waar ik helemaal los kan gaan zonder soort van zonder grenzen, maar dan met veel humor, grapjes. Ja.
Lama's, dat is jouw favoriete tv-programma van vroeger, toch?
Absoluut. Ja. Ja.
Ja. Ja, ik weet niet of ik dan zo gehyped ben, maar ik zou het in ieder geval wel willen proberen. Ik zou wel zo iets in die trant.
Alright. Maestro, dat is ook zoiets, dat je op het podium staat. Ja, dat is niet echt humor. Nee. Oké, close enough.
We'll see.
Ja. Tweede vraag. Als je één wet zou mogen afschaffen, welke wet zou dat zijn?
Jeetje, wat las ik nou laatst? Toen heb ik zo gelachen, toen kwam er een wet. Ik kan hem even niet reproduceren, maar toen dacht ik echt, hè? Moeten we hier een wet voor maken? Nee, ik weet niet. Ik vind wel dat... wij hebben een mooie rechtsstaat en een mooi programma op... Nederland 3, wat regelmatig dan een inkijkje geeft in hoe de rechtsstaat werkt en hoe we tot een hoe de rechter ook tot een vonnis komt.
Ik denk dat de rijdende rechter? Of?
Nee, dit gaat echt over voor allerlei delicten, waarbij ze dan dan zie je een rechter uiteindelijk een vonnis en die vertelt daarna van hoe die dan tot dat vonnis komt. Ik denk dat de geschreven wetten hebben zo zijn doel en ik zou misschien de ongeschreven wetten die we wel eens hebben, zo van de ongeschreven wet van je moet overal wat van vinden en je moet overal een oordeel over hebben. Ondanks dat niemand dat wil, merk ik wel dat ook in al die discussies, weet je wel, het gaat gelijk over goed en fout. En daar zou ik eigenlijk wel misschien wel een wet voor willen maken, dat iedereen eerst moet vragen aan de ander. Hoe heb je het bedoeld? Leg eens uit. Waar ben je mee bezig? Voordat je een oordeel mag vellen. En dat je eerst ergens in moet verdiepen. Voordat je kan zeggen van dit vind ik van. Ik zeg, uiteindelijk mag je heus wel een keer een stelling nemen over wat je ergens van vindt. Maar doe dat dan wel recht in de gezicht van die ander. En nou ja, dat. Dus ik heb geen wet die ik wil afschaffen. Misschien eentje erbij.
Mooi. Nou, toch? Mooi. Mooi antwoord. De laatste. De situatie is een beetje fictief. Het kantoor gaat een week dicht. Een pandemie of een heel veel wind. Of, nou ja, de kantoor sluit gewoon een week. Vakantie. En jij zit per ongeluk opgesloten op kantoor. Er is wel genoeg eten en drinken en matrassen en allemaal luxe. Toevallig lag dat nog op kantoor. Het is een hele fictieve situatie. Maar jij zit samen met één collega een week lang opgesloten op kantoor. Met welke collega?
Mag ik er maar één kiezen?
Eentje, ja. Je moet er eentje kiezen.
Dat is flauw. Ja, want ik zou zeggen, maak me gewoon één groot feest van.
Nee, dat snap ik.
Je moet ook iemand kiezen waarmee je juist niet op kantoor zou willen.
Nou ja, die heb ik dus bijvoorbeeld niet. Ja. Jeetje, met wie zou ik dat dan willen? Nou ja, ik moet wel aan Fred denken, want Fred heeft een kelder met allerlei verkleed attributen. En en dan moet je, ik zie iemand naast mij heftig knikken, maar volgens mij kunnen we dan heel lang feesten. En Fred die kan volgens mij heel lang over zijn vissen vertellen. Misschien haak ik dan
over
wel af.
Over welke Fred gaat dit?
Over Fred van de Basisrestaurant.
Oh, ja,
welke Fred dacht jij dan?
Nee, ja, weet niet. Meerdere Fretten.
Echt? Ik ken er maar één.
Freds, ja.
Ik ken twee Freds van de PGB.
Ah, nee, sorry. Dus misschien wel Fred, omdat ik denk dat het dan een groot feest wordt. En we hebben ook aan het begin van de coronapandemie een filmpje opgenomen samen. Ik weet niet of jullie nog weten hoe je afstand moet houden en zo. Nou ja. Hilarisch. Oh ja. Ik denk dat wel een soort van historisch filmmomentje wordt. Jeetje, met wie? Nou, ik heb wel heel veel. Laten we gewoon Fred houden. Lekker makkelijk.
Ja, is goed, ja, toch?
Shout-out naar Fred. All right. Dit was hem, een beetje. De allereerste. Misschien nog een beetje onwennig. Wij moeten er ook een beetje inkomen. Het is voor ons ook nieuw.
Ja, zeker.
Heel spannend. Wel leuk. Ik hoop dat een beetje mensen gaan luisteren. We gaan elke aflevering beëindigen met 3 tips. Dus wij, Jimmy en ik en de gast, die geven een tip. Tip van de week, maand. Het kan een boek zijn, een serie, een film. Whatever, wat je wil. Ik begin bij Jimmy. Ik weet hem van Jimmy ook nog niet.
Nee, heb ik hem niet verteld?
Nee.
Ik zag laatst iets op Netflix voorbij komen. Toevallig ook getipt door een andere collega van ons. Yara Jaspers. Ik weet niet of je die kent.
Die ken
kent.
Ik, ja. Shout-out naar Yara Jaspers.
Zeker. Dat heet The Push op Netflix. Dat duurt ongeveer een uur. Dat is een soort van documentaire. Of eigenlijk is het een soort sociaal experiment. Waar iedereen acteur is. Behalve een paar mensen. En dan gaan ze zeg maar kijken wat er echt voor nodig is om iemand te manipuleren. En hoe ze dan steeds met hele kleine stapjes iemand steeds iets verder kunnen duwen dan eigenlijk letterlijk en figuurlijk. En dan is het doel om uiteindelijk die proefpersonen, die dus als enige geen acteur zijn, om zo ver te krijgen dat ze daadwerkelijk iemand vermoorden uiteindelijk. En dat is best wel,
humor.
En dan kijk je voor de lol naar.
Nee, maar ik vind het wel interessant. Ik heb ook sociale psychologie gestudeerd. Dan heb je heel veel van die bekende experimenten waarin mensen elkaar beïnvloeden. Dus als je dat interessant vindt, dan zou ik dit aanraden. De Push op Netflix.
Het is wel interessant.
Ja. Zat er mij ook getipt. Ik had beloofd om te kijken, maar ben ik nog even niet aan toegekomen. Ja, ik moest even opzoeken. Ik was de naam even kwijt. Dus een serie, Netflix. Een documentaire serie van 3 afleveringen. Alle afleveringen is 1,5 uur. Ik weet niet, Genius, denk ik. Is dat een, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Van Kanye West. Ja, Jane. J-E-E-N. Streepje Griekse I-U-H-S.
Oh, ja.
Een docuserie van Kanye West. Hate him or love him. Ik ben niet per se een heel groot fan of zo, maar ik hou van hiphop. En je ziet Kanye West een beetje in het begin van zijn carrière. Hij is begonnen als beatmaker. En hij probeert een beetje overal op de deur te kloppen en een contractje ergens binnen te halen en als rapper door te breken. Het is natuurlijk best wel een interessante persoon, Kanye West. Daar kan je wat van vinden. Maar ik vond hem echt super, super fascinerend, super boeiend. Hele toffe muziek, hele ook wat dingen waar ik achter kan. Dat ik, is die beat van jou? En ik vond hem echt heel interessant en dikke aanrader.
Genoteerd.
Moet ik mijn tip nog even?
Ja. Ja, daarom kijk je aan, daarom kijk je aan.
Nou, dan... ja, de generatiekloof is duidelijk, hè. Ik ben wat jaartjes ouder, dus ik ken Netflix heus wel. Maar ik lees ook nog graag. Dus mijn tip is een boek. En schrijver Paulo Coelho is echt een geniale schrijver. En hij heeft het boek De Alchemist geschreven. En mooi boek. Gaat over dat we eigenlijk altijd allemaal op zoek zijn naar de heilige graal voor het ultieme gelukservaring. En hij omschrijft op een hele poëtische manier dat altijd natuurlijk begint bij wat je van binnen zelf hebt en hoe je jezelf ervaart. En nou ja, ik zou zeggen, als je nog een keer denkt van ben op zoek naar inspiratie, dan zou ik dat boek aanraden.
Mooi.
Ja.
Thanks. Nou, bedankt dat jij de kop wilde... Hoe zeggen dat?
Dat de kop eraf is.
De kop is eraf.
De kop van Jut.
Ja. Hey, thanks dat je de eerste gast durfde te zijn.
Ja.
Wij vonden het spannend, maar ik denk dat jij het ook wel spannend vond. Jimmy?
Ja, zeker. Maar ook leuk om je ook wat beter te leren kennen. Want we kennen je natuurlijk al een beetje, maar ook gewoon leuk om je eens te kletsen.
Ja, dat is nog leuk. We moeten vaak doen.
Ja, precies. Ja.
Maar ook niet te vaak.
Niet te vaak.
Nee.
Niet te veel overwerkt dan ook.
Zeker niet.
Ja. Ja, bedankt voor het luisteren allemaal. En als we niet gecanceld worden, tot volgende maand.
Ja, bedankt.